Goedemorgen. Heerlijk om zo samen te zingen. Te horen zingen. Want hij is hier. En hij is het waard dat we hem loven en prijzen. Mooi ook om Jan Hendrik bezig te zien. Ik zat even te denken, ik denk dat het 12, 13 jaar geleden is. Mooie doopdienst. Waar jij en je broer en onze oudste zoon gedoopt werden. In Musselkanaal. Mooi. Mooi om jou bezig te zien in jouw passie. Gaaf. Mooi om jullie allemaal te zien en zo samen Gods woord ook te mogen openen. En we doen dat in de serie, als het goed is, zijn jullie daar de afgelopen weken ook mee bezig geweest. Over Gods geest in actie. Vanuit Pinksteren kijken van hoe werkt dat dan met Gods geest. En ik wil vanmorgen met jullie lezen uit Handelingen 16... vanaf vers 6 tot en met vers 10. Het is de tweede zendingsreis van Paulus en hij is op weg. En op een gegeven moment maken ze plannen en dan gebeurt het volgende. Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië. Maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden ze met één naar Macedonië vertrekken. Wilden we met één naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Paulus heeft plannen. Paulus heeft een reis uitgestippeld. Maar God zegt, wacht even. Ik wijs je een andere richting. En ik zag dat het thema daarop staat. En dat was eigenlijk nog min of meer een werktitel. Maar er is nog wel wat verdieping in gekomen, denk ik, dan alleen dat. Want ik geloof dat ik vanmorgen tegen jullie allemaal mag zeggen dat God een plek heeft voor jou in zijn plan waar jij op je best bent. God heeft een plek voor jou in zijn plan waar jij op je best bent. En als ik dan inderdaad Jan Hendrik even als voorbeeld neem en ik zie hem bezig, dan denk ik, ja, weet je, dat zat er eigenlijk altijd al in. Dat je met muziek bezig moest zijn, dat de muziek jouw passie was. En het is ook mooi om te zien dat dat doorgaat. En nog veel mooier om te zien hoe dat zich verder nog zal ontwikkelen. Want God heeft een plek voor ieder van ons waar jij op je best bent voor hem. En dat is uiteindelijk ook de beste plaats om te zijn. De wereld zegt, je moet alles uit jezelf halen wat er in je zit. En in zekere zin is dat misschien ook wel waar, want God heeft heel veel mooie dingen in ieder mens gelegd. Maar niet altijd wat wij denken dat het beste voor ons is. Niet altijd wat wij denken dat het meest veilige voor ons is. Niet altijd wat wij denken dat het meest waardevolle voor ons is, is ook de beste plek waar je op je best kunt zijn voor God. Maar als je op die plek komt, en dat is niet altijd direct één plek, maar dat kunnen ook in de loop van je leven meerdere plekken zijn waarvan je weet, ik moet hier op dit moment zijn, hier ben ik voor gemaakt, dan weet je dat dan ook heel precies. Dit is waarvoor ik ben gemaakt. Dit is mijn bestemming. Hier ben ik als een vis in het water. En dat gaat niet om succes. Dat gaat ook niet om welvaart. Dat gaat niet om voorspoed. Dat gaat niet om wat je dan allemaal presteert. Dat is mooi meegenomen als er resultaat mag zijn. Maar wel die plek waar je weet, hier leef ik voor. Dit is wat God diep in mij heeft gelegd. En het is niet altijd direct een plek van succes in mensenoog. Een van mijn geloofshelden is wel Anne van der Bijl, de oprichter van Stichting Open Doors. En ik heb het voorrecht gehad om een paar keer een persoonlijk gesprek met hem te mogen hebben. En in zijn omzwerving om op de beste plek te zijn waar God het beste voor hem had, kwam hij ook op plekken die hem op kritiek kwamen te staan. Zeker toen hij naar Palestijnse leiders ging om daar met hen te spreken, om hen de liefde van God te laten zien, om over Jezus met hen te spreken, kwam hem dat op een berg kritiek vanuit de kerk in Nederland te staan. Want dat kon je niet doen, je moest voor Israël zijn en je moest de vijanden van Israël haten. En later ging hij, omdat hij wist dat dat de plek was waar God hem riep, naar moslim-extremisten, onder andere in Afghanistan en Pakistan, naar de leiders van de Taliban. En hij noemde ze zelfs mijn vrienden. Want hij zei, als ik ze omarm met de liefde van Jezus, kunnen ze me niet doodschieten. Nou, heel praktisch gedacht natuurlijk. Maar het kwam hem ook op kritiek te staan. En dat is in de Bijbel net zo. Mozes wordt door God geroepen om het volk Israël te bevrijden uit slavernij in Egypte. Maar eigenlijk zit het volk helemaal niet op hem te wachten. En als hij uiteindelijk in opdracht van God naar de farao gaat om te zeggen, laat mijn volk gaan, dan is daar ook niet direct succes. Nee, en God had dat ook al tegen hem gezegd, ik zal de farao zijn hart hard maken. Het zal moeilijk zijn. En hoe moeilijker het bij de farao wordt, hoe minder zijn volk nog met hem te maken wil hebben. En ook voor Paulus. De man over wie we net hebben gelezen, geldt dat het hem niet altijd voor de wind ging. Dat de beste plek waar hij op zijn best was voor God, dat het niet altijd een plek was waar nou direct zoveel plezier en vreugde te beleven was. Althans, niet oppervlakkige vreugde, niet wat wij misschien vreugde zouden noemen. Hij schrijft daar iets over in 2 Korinthe 11 en dan vanaf vers 23... Nou, zij hebben wel plezier, dat scheelt dan in elk geval. Paulus schrijft daar, ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing, de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeente. En Paulus zegt, jongens, ik weet mij, en dat lees je ook in zijn brieven en dat zie je ook in zijn zendingsreis. Ik weet mij op de plek waar ik op het best ben voor God, maar het is niet altijd een plek van succes en voorspoed. Integendeel zelfs vaak. En toch wist hij. Ik ben midden in de wil van God voor mijn leven. En zelfs zo'n man wordt dan soms door God nog weer een andere kant opgestuurd dan hij zelf had gedacht. Het gedeelte dat we hebben gelezen zal in veel zendingsdiensten en uitzendingsdiensten waarschijnlijk gelezen zijn. Steek over en kom ons te hulp. Nou, prachtige tekst om zendelingen mee op weg te sturen. Als ze Gods stem hebben verstaan voor een bepaald gebied, voor een bepaald land, voor een bepaalde taak, steek over en help ons om ze daarmee weg te zenden. Maar er zit ook heel veel in deze tekst voor jou en voor mij, als wij niet een roeping hebben voor ergens een land in het 1040 window, het gebied waar de meeste onbereikte volken wonen, of voor Afrika of Zuid-Amerika of waar dan ook. Even wat achtergrond. Paulus maakt 3 zendingsreizen en je kunt ze in Handelingen lezen. En dit speelt op de 2e zendingsreis. De eerste heeft hij met Barnabas gemaakt, de 2e maakt hij met Silas. En Barnabas en Paulus in die 1e zendingsreis zijn 2 handen op 1 buik, zou je kunnen zeggen. Maar even voor ons gedeelte in Handelingen 15 kun je lezen dat de 2 mot krijgen. Het zijn net mensen, net zoals jij en ik. En dat maakt voor mij altijd zo mooi duidelijk dat God niet superheiligen roept. Mensen die alleen maar een super geloof hebben en nooit zondigen of zo, of nooit moeite ervaren in het leven. Hij roept hele gewone mensen. En Barnabas en Saulus en Paulus komen met elkaar in conflict om wie ze mee zullen nemen. En uiteindelijk leidt het ertoe dat ze hun wegen splitsen. Nou, het loopt God nooit uit de hand. God heeft dat al voorzien waarschijnlijk. God heeft daar al plannen mee gemaakt. Maar Paulus gaat op deze zendingsreis met Silas op pad. En ik vind het zo mooi om daarin te ontdekken dat God een wil heeft voor het leven van Paulus. Maar niet alleen voor het leven van Paulus, ook voor jou en mij leven. God heeft een plek, en ik kan het vanmorgen niet vaak genoeg zeggen, waar jij op je best bent voor hem. En Paulus, nou, we zouden hem zeker een succes voor het Koninkrijk van God kunnen noemen, denk ik. Met al die gemeenten die hij gesticht heeft, met al die gebieden die hij bereikt heeft met het evangelie, met 13 Bijbelboeken die hij geschreven heeft, 13 brieven aan gemeenten, waar we nog elke dag uit mogen leren als gelovige mensen. Maar al dat succes voor het Koninkrijk van God is ten diepste niet het gevolg van zijn scholing, niet het gevolg van zijn achtergrond. Hij zegt daar op een gegeven moment zelf van, jongens, als er iemand op wereldse papieren zou kunnen bogen, dan ben ik het wel. Ik heb de beste opleiding gehad, ik heb de meest bevoorrechte positie gehad, maar hij zegt, het is me allemaal vuilnis. Uiteindelijk is succes hebben in het Koninkrijk van God niet afhankelijk van onze achtergrond of van onze scholing. Maar van één ding, en dat is zijn in de wil van God voor je leven. En de bereidheid hebben om die wil van God voor jouw leven ook te volgen. En dat is een keuze die we op hele cruciale momenten hebben, die jonge mensen hebben, die nu net misschien hun middelbare schooldiploma hebben gehaald. Wat ga ik doen met mijn leven? Wat ga ik verder doen aan een opleiding? Maar het is een keuze die ook wij allemaal iedere dag opnieuw hebben. Ga je voor je eigen dromen? Ga je voor je eigen verlangens? Ga je je eigen planning volgen zoals jij hem in gedachten had? Zoals je leven moest leven? Of ga je voor de wil van God vinden voor je leven? Ga je ervoor om in de wil van God te leven en op je best te zijn voor hem? En ik weet, dat is niet altijd een tegenstelling. Want God geeft ook verlangens in ons hart. God geeft ons ook om na te denken, wat past bij mij? Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn gaven? Wat hoort bij mijn persoonlijkheid om te doen? Maar het gaat om welk startpunt neem je? Neem je jezelf als startpunt? Dit kan ik. En dan kun je ook die houding krijgen van, oh, ik sta hierboven en dat is heerlijk. Zo van, als je weet dat je bepaalde dingen kunt. En dus ga ik in deze weg. Of is het elke dag je vraag, Heer, wat is de beste plek om te zijn? Wat is de plek om op het best voor u te zijn vandaag? Het gaat niet zozeer om dat die dingen tegenstellingen zijn. Maar het gaat om, wat is je startpunt? Sta je aan de kant van jouw eigen kunnen en je eigen kennen? Of sta je aan de kant van Gods kunnen en Gods kennen en Gods plan voor deze wereld? Waar wil je je opstellen? En Paulus was een man die, denk ik, die kant meestal koos in zijn leven. Eigenlijk altijd misschien wel koos in zijn leven. Want anders dan had hij wel voor een prachtige carrière in de tempel en in de synagogen en in het jodendom gekozen. Daar was hij hard mee bezig totdat God in zijn leven ingreep. En hij ging daar dwars tegenin en ging het evangelie verkondigen van degene die hij vervolgd had. En zo gaat hij ook op reis, die eerste reis, onder handoplegging van de oudsten. En zo gaat hij ook de tweede reis. En daar staat niets over dat daar een speciale openbaring voor geweest is. Kom ik straks nog even op terug. Maar hij gaat met Silas op pad, bezoekt een aantal gemeenten die hij al eerder bezocht heeft en heeft dan een plan om Azië in te gaan. Maar dan grijpt God in. En God geeft hem een visioen. De Heilige Geest houdt hen al tegen om bepaalde richtingen op te gaan. En vraag me niet hoe dat dan precies geweest is. Gods Geest heeft 1001 manieren om dingen duidelijk te maken. Maar als jij door de Geest van God tegen wordt gehouden of juist wordt gestuurd, dan weet jij dat. Want je leeft in je hart met hem. En dat is een overtuiging en dat is geloof en dat is vertrouwen dat God persoonlijk tot jou wil spreken. Maar Paulus krijgt hier van God zwegen een ingreep in zijn plannen. Hij krijgt een visioen en hij ziet een man aan de overkant van het water in Macedonië die zegt, steek over en help ons. Een soort brandende braamstruikervaring. zoals Mozes die had. Een braamstruik die in brand stond en die niet verteerde. Wat is dat? Hij had eraan voorbij kunnen lopen, maar hij gaat hem onderzoeken. En Gods stem spreekt tot hem. En dit is zo'n brandende braamstruik moment voor Paulus. Hij wil een bepaalde kant op, de geest houdt hem tegen en dan geeft God een visioen. En dat is maar één manier waarop God kan spreken. God geeft zoveel manieren om tot mensen te spreken. Dit is niet Gods enige manier. Dus je hoeft niet te wachten totdat jij een visioen van God krijgt. Daar kom ik zo ook nog op terug. Maar hier grijpt God in. Hij zegt, Paulus, fantastisch dat je gaat. Maar ik heb mensen voorbereid, ik heb harten van mensen voorbereid voor het brengen van het evangelie in een totaal ander gebied dan jij had gedacht. Ik heb mensen in Macedonië waarvan ik wil dat jij ze het evangelie gaat brengen. En weet je, dat is precies de reden waarom wij in ons leven ook de wil van God moeten zoeken. Omdat wij op een bepaalde manier naar de dingen kunnen kijken en kunnen interpreteren, maar dat is zoveel kleiner en zoveel lager dan Gods manier van kijken naar de dingen en Gods interpretatie van de dingen. Ben je bereid om naar Gods weg te zoeken en je leven daardoor te laten leiden? Ben je bereid om Gods wil te zoeken voor jouw leven, voor jouw denken, voor het maken van jouw plannen? En ben je ook bereid om desnoods, als je al plannen had, om die door God op de kop te laten zetten? Omdat zijn perspectief anders is en beter ingeschat dan jouw perspectief ooit kan zijn. Zijn gedachten zijn hoger dan die van ons, zegt de Bijbel. En zijn wegen zijn anders dan onze wegen. En dat betekent niet dat wij ons verstand moeten uitschakelen en dat wij niet plannen mogen maken, maar zijn we bereid om ze te onderwerpen als God ons een andere weg wijst. En Paulus is daar blijkbaar toe bereid. God kijkt anders. Wij kunnen naar het verleden kijken, we kunnen naar vandaag kijken en daar onze plannen op maken, maar God kijkt ook al in de toekomst. De toekomst ligt voor God net zo open als het verleden en vandaag. Wij kijken naar de omstandigheden, maar God kijkt ook naar de geestelijke werkelijkheid die er speelt. Wij kijken soms, zoals de Bijbel, zoals Paulus dat uitdrukt, door een spiegel in raadselen, maar voor God is er helder zicht op de ontwikkelingen in een gebied, in een land, in een plaats, in een leven van een mens. Wij kunnen zaaien, maar God bereidt de grond al voor en geeft ook de vrucht uiteindelijk. God weet op een zoveel dieper niveau wat er speelt en wat er nodig is in een mensenleven of in een gemeenschap. God ziet de diepere werkelijkheid. En wij zijn in onzekerheid hoe het nu komt met de Europese Unie na de Brexit. En misschien als christenen zitten we er wel over na te denken, hoe zou dit in Gods plan voor de eindtijd allemaal passen? God weet het al lang. God weet het al lang en daar mogen wij op vertrouwen. God weet al lang dat jullie wonen in de meest goddeloze gemeente van Nederland. Maar hij weet ook al lang wat zijn plannen hier zijn. God heeft een oogst. Ook in Menterwolde, ook in Muntendam. Jezus zegt in Matteüs 9, vers 38 het volgende, of 37 begin ik eigenlijk. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Vraag de eigenaar van de oogst. God weet welke oogst hij wil binnenhalen. Hier in Menterwolde, hier in Muntendam. En God weet beter dan jij wat de plek van jou in dat plan is. En als we niet zoeken naar Gods wil, en als we zelf alleen maar plannen maken, dan kunnen we hooguit een schot hagel lossen. En dat zal wel ergens doeltreffen, maar het zal nooit zo doeltreffen dan dat wij bereid zijn om ons leven, ons denken en onze plannen te laten sturen door de geest van God. Zelfs als dat anders is dan wij hadden gedacht. God geeft een plaats en God heeft een plaats waar jij op het best bent voor hem. God heeft een plaats voor jullie als gemeente waar jullie op je best zijn voor hem. Dit is mooi. En misschien gaat je hart daar sneller van kloppen Maar hoe kom ik daar dan achter? Dat is niet altijd gemakkelijk te ontwaren. Kregen we maar een visioen, we brandden er maar een braamstruik zo meteen zonder dat hij verteerde. Maar weet je, Gods wil leren kennen is meestal niet de kortste route tussen twee punten. Toen ik begon, of toen ik mij geroepen wist voor de kerk en een theologische opleiding ging volgen en vervolgens beroepen werd in Musselkanaal, toen dacht ik, Heer, u kunt ervoor tekenen. De opwekking gaat in Musselkanaal beginnen. God had wat andere gedachten volgens mij. Want het was zwaar en het was moeilijk op momenten. En dezelfde dingen zijn anders gelopen dan je had gehoopt of verwacht. De weg naar Gods bestemming voor jouw leven is niet altijd de kortste route tussen twee punten. Niet altijd de snelste route op je tomtom. Paulus en Silas hadden het helemaal niet helder. Dat ze bij hun tweede reis naar Macedonië, naar Europa zouden oversteken. Pas honderden kilometers als ze onderweg zijn, maakt God dat uiteindelijk duidelijk. En ik zei al, je leest ook nergens over dat er een specifieke aandacht was, een specifieke opdracht was voor deze zendingsreis. Het lijkt meer dat Paulus zich geroepen weet om het evangelie te verkondigen in de wereld en dat hij op die algemene leiding van God gewoon maar onderweg is gegaan. En omdat hij op weg is gegaan, gewoon omdat hij zich geroepen wist, kan God op een gegeven moment ook zeggen, nee, nee, maar hier. Dit is mijn plan op dit moment met jou. En dat is denk ik belangrijk als je zegt van, ja, maar ik wil graag op die plek zijn waar ik op mijn best ben voor God. Belangrijk dat je niet blijft zoeken, niet blijft wachten totdat God precies zijn weg voor jou heeft uitgestippeld. Want nergens in de Bijbel lees ik dat. Dat dat gebeurt. Soms krijgen mensen aanwijzingen. Soms is er een begin van een aanwijzing en die zijn soms heel helder. Maar heel vaak gaan mensen ook gewoon maar op Gods algemene leiding op weg. We wandelen immers in geloof. Niet in aanschouwen, niet in zien, niet in heel helder hebben wat er moet gebeuren. Maar gewoon gaan in geloof, omdat je je geroepen weet door God. En veel mensen die die weg gegaan zijn, Bijbelse figuren, maar ook mensen uit de kerkgeschiedenis, hebben zich achteraf verwonderd over wat God daardoor heeft kunnen doen. Skanne van der Bijl nog een keer mag noemen, die heeft nooit bedacht van, weet je, ik ga nu naar achter het ijzeren gordijn en over 60 jaar, dan staat er een organisatie die wereldwijd de vervolgde kerk gaat helpen. Dat was helemaal niet zijn plan. Dat was helemaal niet zijn doel. Hij wist zich geroepen om naar zijn geloofsgenoten achter het ijzeren gordijn te gaan. Om hen te bemoedigen en te versterken. En hij ging maar simpelweg in geloof. En kijk eens wat God door iemand die simpelweg een algemene leiding van God wil volgen, kan bereiken. Paulus is niet buiten Gods wil. Als hij zonder duidelijke aanwijzing dat hij naar Macedonië moet gaan, onderweg gaat. Wij zijn niet buiten Gods wil als wij nog niet helder hebben precies wat onze bestemming is. Wat die plek is waar wij op het best voor hem kunnen zijn. Maar we hebben allemaal wel de algemene zendingsopdracht. Ga. Ga op weg. Ja, zet je deuren wijd open, ook die van de kerk. Maar ga zelf ook op weg. Om het volk van Menterwolde, om het volk van Muntendam te laten zien, te laten horen, te laten proeven, te laten ruiken als het moet. Wie Jezus Christus is. En wat hij gezegd heeft. Ga in beweging komen. Gebruik het feit dat je niet een hele specifieke leiding hebt ervaren, niet als excuus om niet te gaan en om niks te ondernemen. Dat mag nooit een excuus zijn. Wacht niet op dat God met trompetgeschal of tromgeroffel of wat dan ook maar zijn wil aan jou bekend gaat maken. Maar ga omdat hij zegt te gaan. En soms betekent dat je een enorme omweg moet maken om uiteindelijk op de plek te komen van, Heer, nu zie ik. al die stappen die ik gezet heb, al die open deuren waar ik doorgegaan ben, nu ben ik op de plek waar u mij wilt hebben. De Bijbel is vol met dat soort verhalen. Abraham en Sarah, ze moeten op weg gaan. En ze zwerven rond en ze gaan eerst naar Haran, waar God hen eigenlijk niet bedoelde te hebben. En vervolgens gaan ze door de woestijn. En daar waar ze Gods nabijheid ervaren, richten ze gedenkstenen en altaren op. En ze gaan verder door de woestijn tot ze uiteindelijk op de plek zijn waarvan God zegt, dit is de plek waar ik je wil hebben. Het is niet de algemene regel dat je een brandende braamstruik in je leven ziet. Net als Mozes. En je moet, of je in de wil van God wandelt, ook nooit afmeten aan de omstandigheden. Maar meet of je bent in de wil van God af aan je innerlijke weten in je hart. In die verborgen omgang met God. En ik hoop dat je die allemaal kent. En ik weet persoonlijk hoe gemakkelijk het is om dat te laten versloeren. Om gewoon je leven maar te leven en geen tijd te nemen om heel verborgen en alleen met God om te gaan. Om zijn woord te lezen, de Bijbel te lezen, waarin we zijn algemene leiding mogen ontdekken. Van algemene bedoelingen en van wat jouw plek daarin mag zijn. In die stilte waarin God ook tot jouw hart wil spreken. Ik hoop dat je die kent en dat je die zoekt. Want daar zul je weten, dit is wat God bedoeld heeft voor mij om te doen. En dat is wat anders dan gaan op een algemene oproep in de gemeente van jongens, we hebben kinderwerkers nodig, of we hebben dit nodig, of we hebben dat nodig. Van nou, laat ik dat dan maar doen. Dat is van, is dit wat God van mij vraagt? Ben ik met kinderen op mijn best voor hem? Dat moet je doen. Ben ik in de muziek op mijn best voor hem? Dan moet je dat doen. Ben ik in het buurthuis waar ik mensen mag dienen en ontmoeten en misschien bemoedigen op mijn best voor hem? Ga dan. Wacht niet op een brandende braamstruik. Want je weet dat alleen in je eigen hart. De sleutel om in Gods wil te zijn, om op die beste plek te zijn die God voor jou heeft, waar je op het best voor hem bent, is om daar te willen zijn. Om daar te willen zijn. En ik geloof dat we in de gemeente elkaar niet allemaal verwachtingen moeten opleggen, maar dat we elkaar moeten bemoedigen om te zeggen, waar is de plek waar jij op je best voor God bent? Niet, dit zijn we als gemeente en we hebben hier mensen nodig en we hebben daar nog en wat ga jij doen? Dan gaan we vanuit schuldgevoel handelen. Het is de andere kant om. Waar ben jij op je best voor hem? Waar ben jij op je best voor hem? En je weet het. En je gaat het weten als je op die plek wilt zijn. Hoe lang dat ook mag duren. God kent de verlangens van je hart. God wakkert verlangens van je hart aan. En hij belooft in Psalm 37, vers 4, het volgende. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal je geven wat je hart verlangt. En niet egoïstische verlangens. Maar als je hart op hem gericht is, zijn het verlangens om dicht met hem te leven en voor hem te leven. En dan zul je innerlijk weten, hier moet ik zijn. Dit is mijn ding. Hier ben ik op mijn best voor hem. Dus ja, God heeft een specifieke plek voor jouw leven, waar je op je best bent voor hem. En dat is niet altijd gemakkelijk te vinden. Maar je mag God zoeken en handelen naar zijn algemene richtlijnen. En dwars door alle ervaringen heen die je opdoet, dwars door alle oefenplaatsen die je inneemt, zal God je helder maken. Dit is mijn plek. En de sleutel daartoe is om te verlangen. Te verlangen om in Gods wil te leven. Om te bidden, zoals Jezus in het Onze Vader ons leert bidden. Laat uw wil worden gedaan, Heer. Uw wil op deze aarde. Uw wil in mijn leven. Uw wil in onze gemeente. Uw wil. Als Jezus het belangrijkste gebed geeft, dan mag je weten dat iedere zin van belang is die hij ons leert bidden in dat gebed. Laat uw wil worden gedaan, is daarin een belangrijke zin. uw wil, Heer. Ik wil in uw wil wandelen, in uw wil met mijn leven. In uw wil van hoe ik mag denken en kijken naar de situaties om mij heen. Uw wil voor de plannen van mijn leven. Uw wil, laat uw wil worden gedaan, Heer, in mijn leven. Laat mij zijn op de plek waar ik op mijn best ben voor u. En weet je, als je daar bent en God geeft een koerswijziging. In een visioen, in een droom, in een brandende braamstruik. In een luidende klok terwijl niemand op een knop drukt. Weet ik veel hoe God jou gaat aanwijzingen gaat geven. Maar als je in zijn wil bent, zul je dan ook dat herkennen. En bereid zijn om te volgen. De beste plek om te zijn is waar je bent in de wil van God. Daar zal zijn genade jou ook nooit loslaten. Daar zul je altijd kunnen zingen. Hij is hier, hij is bij mij. Kom maar en vertrouw op hem. En uiteindelijk heb je die oproep misschien niet eens meer nodig. Kom maar en vertrouw op hem. Maar weet je, ik vertrouw op hem. Want ik ben in zijn wil met mijn leven. Het mooiste gebed wat je vandaag zou kunnen bidden is misschien wel, Heer, Vader, het is mijn diepste verlangen dat uw wil voor mijn leven wordt bereikt. Amen.